favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.
Loving you is killing me. When you know it should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me. You don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your king. You don't make me feel like anything. Killing me when it really should fulfill me. Loving you is aching me sadly when I know it should be making me happy. Loving you is like a twisted game where the only thing I win is pain. Loving you is hurting me. Every word you say, you murder me. What's that saying? Look at my heart all over the ground. Stop, children, what do you see? Why you keep shooting at me?
Zijn we weer?
Hebben we weer iets nieuws?
Nee, het muziekje hebben we al een tijdje gemaakt. Dus,
Maar komt er dan ook nog zo'n ellendig...
Nee, dat wilde je niet meer. ik krijg al mijn kop van jou, dus dat doen we niet meer. Dames en heren, goedemiddag. U luistert naar Red Light Jazz Radio. Live vanaf de Zeedijk nummer 44. En we hebben weer een paar uur show voor u
lekker,
te doen.
Lekker. Het is overigens wel een hele rustige Zeedijk.
Ja, het is zeker rustig. Dus iedereen is al een beetje...
Alsof er iets aan de hand is.
Ja, precies. Iedereen is al een beetje zenuwachtig, denk ik. Er gaat wat gebeuren vanavond. Om 9:00. Tenminste, laten we het hopen in ieder geval.
Wij zijn klaar voordat de wedstrijd begint. Dus er is geen excuus.
Ik moet werken. Dus ik ben helemaal niet klaar. Maar dat een geheel terzijde. Dus Maarten, wat gaan we allemaal doen vandaag?
Nou, we hebben weer een vol programma. Maar in ieder geval één keer in de maand, dan is het zover. Dan schrikken wij een beetje op. En dan doen wij 2 uurtjes. En dan komt de Vlies en Loor show aan de beurt. Laatste uur.
Zonder Loor vandaag?
Zonder Loor, maar met een hele bijzondere alternatief.
ja, zeker.
Ja. En wij gaan een beetje de sociale kant van de buurt vandaag in. Want we willen weten wat er in sommige gevallen aan de hand is. Niet altijd even gezellig. Meestal wel. Lachen en tranen, zullen we het maar noemen. Maar daar hebben we een hele bijzondere gast voor. Daar moeten de luisteraars nog even op wachten. Die komt, die gaan we zo in vol ornaat aankondigen. Maar we, ja, we doen natuurlijk ook iets met voetbal.
Met voetbal, uiteraard.
Ja,
met voetbal.
Ik geloof dat we zelfs nog een verbinding met Dortmund gaan maken. Ja,
als het lukt, hè?
Ja,
nee. Als je ons kan verstaan, tijdens het naar links en rechts gaan.
Gaan we nog kaarten weggeven?
Nee, vandaag niet. Nee. Daar gaan we niet aan beginnen. Dus,
ik heb nog een zoon die wel...
die wel wil bellen, ja. Nee, Ajax begint weer 25 juli uit mijn hoofd. Hè? Ja. Dus daar hebben we misschien wel kaartjes voor. Nou ja, goed. Hey, we zijn te beluisteren op de 99.4 via onze vrienden van Salto. We zijn te vinden op Instagram via Taboe44.
Ja, en ik wil nog even een speciale oproep. Want we zijn hier nu weer met een heel leuk team aan vrijwilligers. Mensen die zich aangetrokken voelen in de media, in radio, in social media. Maakt niet uit. Kom een keer langs op Taboe44 of stuur een e-mail naar info@taboe.org. We zijn blij met iedereen die ook maar iets wil doen. Dat kan iets heel kleins zijn, mag ook iets heel groot zijn. Als je geïnteresseerd bent in radio en media, laat je vooral horen.
Radio. En we gaan een beetje de sociale kant op, zei je, Maarten. Dus ik ben heel benieuwd. Vertel.
Nou ja, het is... voordat we je echt introduceren... maar het is toch een beetje... sommigen noemen het wel een hondenbaan. En anderen zeggen... ja, het zit tussen haat en liefde in... Nee, het gaat over de politie.
Ja, het is de baan van je leven uiteindelijk.
Kijk.
Nee, dat kan ik niet ontkennen. Dat moet zo.
Nee. Ron Beekmeijer. Oud-politieagent in het Wallengebied. Van bureau...
Warmoestraat.
Warmoestraat. Het legendarische bureau.
Ja, 36 jaar lang gewerkt.
Ja.
En tot mijn genoegen heel erg leuk gewerkt. Zelfs zo leuk dat ik er 2,5 jaar langer aan heb gekoppeld.
Kijk.
Want normaal moest ik met 66 in 4 maanden met pensioen. Nou, toen was het nog een beetje lastig.
Wat zie je er overigens nog heerlijk jong uit.
Dankjewel. Nou, ik kom vaker. Ja, 71 jaar, dus tot 69 gewerkt. En dat was toen nog een probleem. Maar uiteindelijk met een projectplan schrijven mochten we langer doorgaan. Nu is het allemaal wat makkelijker. En de laatste jaren als intake- en servicemedewerker. En daar heb ik de politie eigenlijk op een ander niveau leren kennen. Namelijk veel meer in de hulpverlening en dienstverlening. Want dat was ik natuurlijk als motorrijder, als agent op straat, was dat natuurlijk anders. Zou ik veel meer in het corrigeren van mensen. En dat was in deze buurt ook wel nodig.
Precies. Hè? Jij gaat ons het komende uur meenemen in allerlei aspecten van het politiewerk in deze buurt. Maar wat wij een hele leuke opening vonden, is dat jij rondleidingen geeft in de buurt.
Ja. Ja.
En kun jij ons eens meenemen? Alsof wij, zijn de toeristen of wat? Nee, het zijn waarschijnlijk Amsterdammers ook.
Af en toe een toerist. Ik doe natuurlijk heel veel met collega's vanuit de politie nog steeds. Dat heb ik in die afgelopen jaren gedaan. Maar nu af en toe ook nog steeds. Ik werk heel nauw samen met Rob van Hulst. Het zijn vaak bekende familieleden die ermee gaan. En ja, dan vertel ik iets over uiteraard de geschiedenis van Amsterdam.
We beginnen waar?
We beginnen meestal altijd voor het Barbizon Hotel. Hè. Dat is zeg maar waar de oude haven lag. He, je keek uit naar de schepen die lagen. Het was de kade. Daar begin je en dan loop je een stuk de Zeedijk op. Dan begin je natuurlijk over het Aapje. En een leuk verhaal is natuurlijk ook over het ontstaan van de prostitutie. Hè? Want de meeste klanten zaten natuurlijk op die schepen die daar lagen in zo'n beetje 1600. En ja, die moesten natuurlijk op zoek naar klanten.
Ja.
Zij begonnen al aan de kade te zwaaien met lampen. Dat was toen nog wit licht. Maar op een gegeven moment begonnen mensen zich verbaal een beetje te onderscheiden. En die begonnen met rood licht te zwaaien. Hè? Zo kon je aan boord al een keuze maken wat voor product je eigenlijk wilde kopen.
Zo herken je ons ook op de Zeedijk.
Ja, zeker. Steeds nog veel rood. Maar in ieder geval moest er dus op een gegeven moment een contact gemaakt worden. En ja, in die tijd hadden die dames geen ondergoed. Hè? Ze hadden van die mooie baleinen koepelrokken aan. En als dan inderdaad zo iemand contact wilde maken, wilde hij natuurlijk wel eerst weten of het product wat hij ging kopen van goede kwaliteit was. En daar was die lamp natuurlijk ook van belang. Hè? Die lamp ging onder die rok. Die man ging op zijn knieën, inspecteerde dat werkgebied. En als er geen schimmeltje op zaten of beestjes, dan pas betaalde hij en gebeurde het in de sloppen en stegen van de stad. En ja, als dat lampje onder die rok ging, kreeg je een soort lichte schijnsel. Een ander woord voor prostituees is lichte kooien.
Ja.
En dat is daar eigenlijk ontstaan.
Maar hoort dit bij het werk van de politie om over schimmels te...
Het hoort een beetje bij de opvoeden van de mensen. Want prostitutie is natuurlijk wel ontstaan. En ja, dat is met name in havengebieden ontstaan. En het was in die tijd natuurlijk ook een beetje een sociaal aspect. Want als je inderdaad hier als vrouw werkte, had je al met twee mogelijkheden. Of in de huishouding of vaak in de prostitutie. En er waren heel veel vrouwen die op een gegeven moment mannen zijn verloren. Ook mannen die op zee bleven. Hè, door scheurbuik, door stormen, oorlog. Dus dan moest je wel wat in deze buurt. Dus...
Nou, wat ik heel mooi vind is, want je vertelt een detail en misschien lijkt het iets oneigenlijks voor de politie. Maar jij doet natuurlijk op jouw manier heel erg ook aan buurtontwikkeling. En dit heeft ook te maken met iets vertellen van een achtergrond, waardoor er wat meer respect ontstaat. Bijvoorbeeld ook voor het prostitutieleven of...
Ja, we hebben natuurlijk een Zeedijk gehad die met name eind jaren 70, begin jaren 80 in een heel kwaad daglicht stond. Ja. Hè? Toen was het echt een no-go area met inderdaad eigenlijk 600-700 verslaafden op die dijk. Er was geen onderneming meer, behalve Moby Dick. Die kon overleven door het stukje zilverbier wat hij verkocht. Rietjes, lepeltjes, citroenen, allemaal gebruikersartikelen. We hadden ook nog een Amerikaan die verkocht voor de echte thrillseekers onder ons. Een echte robbery tour met een slagingspercentage van 95%. Dat betekende dat je kon inderdaad inderdaad een oud rugzakje van hem meekrijgen. Dan moest je proberen vanaf de Nieuwmarkt de Prins Hendrikade te halen. En dan kreeg je van hem de garantie dat je in 95% van gevallen beroofd zou worden om dat een beetje te ervaren.
Ja.
Wat hij er niet bij vertelde was dat je vooral geen nieuwe spijkerbroek aan moest trekken of een nieuw shirt. Want ik heb ze uiteindelijk in een ondergoed zien eindigen. En toen het dan 3 maal gebeurd was, was hij failliet. Dus ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Maar ook dat ontstond hier op die Zeedijk.
Ja.
En als je dan nu kijkt hoe het nu is geworden, ja, dan is het natuurlijk een wereld van verschil.
Is een wereld van verschil. Er zijn nog wel eens een enkeling die ook nog, die nog steeds klaagt over de buurt. Ja. Te druk of te... Ja. Maar jij ziet het in ieder geval als het is een positieve verandering.
Het is een levendige buurt. En ik kom ook wel eens in andere buurten. En met name ook in de avonturen. En dan is het dood.
Ja.
En ik zeg ook altijd op mijn beurt. Ik heb een aantal relaties gehad. De meeste komen allemaal uit deze buurt. Die hebben vaak tot 3, 4 uur moeten werken. En die kwamen altijd heel veilig thuis. Omdat er een hele grote sociale controle is.
Ja.
Doordat het een veel langere onderhoud heeft. Het heeft veel langere tijd dat de mensen op straat zijn. En in andere gebieden van Amsterdam is het s'avonds om 9 uur is het uitgestorven. En ja, dan hoor je eigenlijk niet meer op straat. Dan weet je ook niet waar je tegenkomt.
Woon je nog steeds in de buurt?
Ik woon bij Artus nu.
Oh ja,
maar ik
ongeveer
heb,
in de buurt.
Ja, mijn ouders hebben een café gehad op de Zeedijk in de jaren 60. Ik heb zelfs in 2000 heb ik bij Rob in huis gewoond. 1,5 jaar lang. De Casablanca was toen mijn huiskamer. Nee, maar dat geeft toch wel een warm gevoel. Dat je daar ook inderdaad mensen leert kennen.
Heerlijk.
Mensen die ook sociaal zijn met deze buurt.
Ja, ja.
En daardoor heb je nog steeds die betrokkenheid met deze
buurt. We gaan nog heel veel verhalen van je horen. Na het plaatje.
Het is wel gezellig. We hebben als gast vandaag Ron Beekmeijer. En ik ken Ron eigenlijk al heel lang. En we zitten ondertussen even oude verhalen op te halen. Hoe het een beetje ontstaan is dat we elkaar leren kennen. Dus het was wel heel grappig. Is dat leuk? Dus mooie verhalen.
Ja, want je hebt er nog wel een paar, geloof ik.
Ja, ja zeker, zeker, zeker. Maar dit is ook internet in deze buurt, hè?
Ja, ja, precies. Een buurt vol met verhalen. Daarom zijn wij ook een radiostation hier begonnen. Om die verhalen op te halen. En ze vooral ook niet verloren te laten gaan. Want we nemen de show op. Je kan hem terugluisteren.
Zeker, Marco. Zeker. Maar ja. Ik maak een soort kleine podcast zo meteen van Ron Beek bij.
Hey Ron, we gaan nog even door in het rondje. Want je hebt nu een rondleiding gedaan door de buurt. Maar jij bent je op een gegeven moment gaan specialiseren.
Ja, ik ben natuurlijk bij de politie begonnen als normale agent. Hoofdagent geworden, brigadier. En dan krijg je op een gegeven moment specialismes. Ik ben op een gegeven moment taxizaken gaan doen, horecazaken. Maar in 1994 ben ik begonnen met het eerste prostitutieteam van het bureau Warmoestraat. Dat was uniek, want daarvoor was er een hele lange tijd geen controle. Tot 88 deden zedenpolitie dat vanuit het hoofdbureau. Maar ja, die moesten toen met de jeugdpolitie samengaan en de controles werden minder. En daardoor zag je dat deze buurt, de dames achter het raam, met name van nationaliteit, heel erg veranderde.
Ja.
Waar voor die tijd een hele grote groep Nederlandse dames nog. Maar ja, in 94 toen we begonnen, waren de verwachtingen dat zo'n beetje 50% illegaal zou zijn. Nou, na onze controle bleek dat een beetje een lage inschatting. Want bijna 82% van de dames die achter het raam stond, was illegaal.
Ja.
En op zich in een tijd dat we niets met illegale deden. Maar we zagen wel dat in die groep illegale heel veel slachtoffers voortkwamen.
Ja.
Met name van mensenhandel.
Ja.
En toen zijn we in 94, nadat we een convenant hadden gesloten met de zedenpolitie, heel uniek vanuit het bureau begonnen met de controles op de raamprostitutie. En het was voor een periode van 6 maanden. Uiteindelijk is dat 3 maal verlengd tot 2 jaar. En dat was een vrij heftige periode met heel veel nare dingen.
Want even voor een leek, hoe kom je daarachter? Je ziet een vrouw staan, misschien heb je een vermoeden.
Nou, door in ieder geval gesprekken aan te gaan.
Hmm.
En dan moet je rekening houden met het feit dat die dames natuurlijk heel veel nationaliteiten hebben. En dan zie je ook hoe zij in elkaar steken. Want toen ik bijvoorbeeld bij Braziliaanse dames naar binnen stapte, was het eerste wat zij deden naar een portemonnee lopen. Daar toen nog een briefje van 25 gulden uithalen. En die probeerden mijn hand te douwen. En ik moet zeggen eerlijk, ik heb nog even in Duurburg gestaan. Want ik had een aardig jaar salaris kunnen bijspijkeren. Want ik had heel veel Brazilianen. Maar dan moet jij ze vertellen dat in Nederland een strafbaar feit is. Ja. Het is omkopen van een ambtenaar. Ja. Maar zij vertellen wel heel normaal. In hun land is het normaal.
Precies.
Betaal je daar de politie niet, krijg je en geen werk en geen veiligheid.
Nou.
Dus daar moet je wel rekening mee houden. En ja, door die contacten eerst te vertellen wie je bent, krijg je uiteindelijk ook informatie.
En ook dat je dus blijkbaar het niet kwaad van zin om had. Hè? Want misschien zagen zij je allereerst als bedreiging en later als veiliger.
Je moet vertrouwen winnen. En dat doe je door gesprekken aan te gaan en ze in hun waarde te laten. Dus ook mensen die op dat moment illegaal waren, lieten we gewoon werken.
Hmm.
En dat gaf die vertrouwen. En dan merk je dat er ook over elkaar wordt gesproken. Dus je ziet ook waar de slachtoffers zijn. En ja, onze eerste zaak was best wel een heftige. Want het betrof inderdaad meisjes die inderdaad illegaal achter het raam stonden. Eigenlijk paspoort hadden van 21 en 22 jaar. Nou, na een aantal bezoeken bleek toch dat er iets mis was. En bleek dat we een meisje van 14 en 15 jaar hadden die daar achter het raam stonden.
Ja,
6 dagen in de week moesten werken.
Ja.
Dus dat was best wel heftig.
Ja.
Uiteindelijk hebben we best.
Hoe krijg je die uit de handen van een pooier?
Nou, door ze in ieder geval mee te nemen naar het bureau en daar onder veilige omstandigheden hun verhaal te laten doen.
Ja.
En ja, daarna hebben we, in die tijd hadden we Stichting tegen Vrouwenhandel. Die neemt ze dan ook over. En er wordt een verklaring opgenomen door de rechtercommissaris. En dan kunnen ze meteen weer terug naar hun thuisland. En dat is voor hun het meest belangrijke.
Ja.
En vervolgens kregen wij nog meer informatie, meer slachtoffers. En konden we ook inderdaad via het arrestatieteam overgaan tot de aanhouding van de dadergroep.
Ja.
Wat heel ironisch was, het waren geen Nederlanders, het waren in die tijd Russen. Het was net na de val van de muur, bleken ex-KGB-agenten te zijn. Dus op zich, ja, zaten we al in de drugshandel, ze zaten al in de wapenhandel. Maar vonden vrouwenhandel toch wel een heel mooi item om erbij te pakken.
Bizar.
Alles
voor geld, hè?
Zeker.
Hey, serieus werk. Je hebt daar veel goed werk kunnen verdoen. Maar je begon net ook met hele grappige verhalen.
Ja, ik bedoel, maar we hebben in die 2 jaar tijd hebben we meer dan 140 slachtoffers achter de raam vandaan gehaald. 25 miljard.
Heel veel.
Heel veel. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel contacten met dames. En ja, we hadden toen inderdaad ook al heel veel te maken met de zogenaamde hoerenalarm, hè, wat wel algemeen bekend is.
Ja.
In die tijd gebeurde dat zo'n beetje 8 keer per dag. En dat gebeurt inderdaad doordat er in ieder geval een knop zit aan het hoofdeinde van het bed en aan het voeteinde van het bed. Hè? Want je weet nooit hoe je op zo'n bed terechtkomt. Dus dat is een extra veiligheidsmaatregel. En als die klanten dan een beetje mazzel hebben.
Toch even, ik moet het uitleggen toch? Een hoerenalarm is dat de hoer de prostituee op een bel drukt.
Ja, en dan gaat er buiten echt een zwaailamp af en een sirene. Ja. En als ze een beetje mazzel hebben, komen wij dan als politie als eerste plaatsen. Normaal kan ook de beheerder van het bordeel natuurlijk ter plaatse komen. En ja, dan moeten wij dingen gaan uitleggen.
Ja.
Ik wil wel even vertellen, want wat een heleboel mensen niet weten is dat als je een bezoek brengt aan een sekswerker, dat je geen garantie krijgt op je product.
Nee.
Want er bestaat gewoon in Nederland geen klaarkomgarantie. Dat klinkt heel plat, maar het is wel zo. Want je zal dat als man hoofdzakelijk zelf moeten doen.
Mm.
En zij zal je erbij helpen. Maar goed, als je het inderdaad niet voor elkaar krijgt, omdat je of hartstikke bezopen bent of je hebt een of andere ziekte, ja, dan wordt het dus lastig.
Mm.
En wat dan ook vaak misgaat, is dat de afspraken die gemaakt worden. Meestal is het aan de deur in het Engels. En dan is het, gaat het vaak over de prijs uiteraard. En dan is het meestal het antwoord, het is €50... Suck or fuck.
Hmm.
En het meest belangrijke in deze conversatie is het woordje or. Met andere woorden, je moet dan al een keus maken tussen product nummer 1 of product nummer 2.
Hmm.
En als jij, doordat je visueel heel erg geprikkeld bent, hardhorend bent geworden, ja, dan gaat het wel eens mis. En ja, daar heb je heel veel verhalen over. En ik vertel altijd wel een verhaal wat heel erg is bijgebleven. Want wij komen dan naar binnen en dan moeten we gaan uitleggen dat het geen zaak voor de politie is. Het is civiele overeenkomst tussen twee partijen. Dus in wezen moet je naar de civiele rechter. Ik verwees dat plan.
Wacht even, dit is dus een man. Een
man en een vrouw. Hè?
Ja, nee, maar de sekswerker drukt op het alarm.
Ja.
Die man wil niet weg.
Die wil niet weg, want die is ontevreden over hetgene wat hij gekregen heeft. Ja. Hè? Met andere woorden, hij wil klagen. Hij wil eigenlijk zijn geld terug hebben.
Ja.
Nou, dat is iets wat er sowieso niet gebeurt. Dus dan moet je gaan bemiddelen. Nou, wij weten niet wat er is gebeurd. Hè?
Nee.
We zijn er niet bij geweest. Dus je moet inderdaad gaan verwijzen naar de officiële instanties.
Ja.
Nou, het is eigenlijk vergelijkbaar met iemand die een bankstel heeft verkocht bij de Weekamp. Je bestelt een rode, je krijgt een groene. Je hebt een geschil met die Weekamp. En dan ga je naar de geschillencommissie. Meubelen in dit geval. Nou, ik maak er al een goed verhaal van. Ik verwees al naar de geschillencommissie prostitutie. Die bestaat uiteraard niet. Maar ja, het was een goed verhaal, dus daar hield ik het ook maar in. En als zo'n man daar niet luistert, ja, dan moet je uiteindelijk andere maatregelen nemen. En dat betekent dat die klant door de prostituee wordt gevorderd dat hij het pand moet verlaten. En dan zou dat de grond van aanhouding worden.
Ja, ongelooflijk.
En één verhaal, ja, dat moet ik nog even vertellen. Marco kent hem waarschijnlijk al. Op een gegeven moment komen wij dus naar binnen. En wat zien we daar? Daar zien we een man helemaal naakt. En dat hadden we wel vaker meegemaakt. Hè? Want ja, mensen willen ook de tijd vaak wel rekken door zich niet aan te kleden. Nou, dan waren wij best wel wat mild. Want in het begin begonnen wij dan een lang verhaal. Later waren we wat sneller. En ik heb er in de afgelopen 16 jaar, denk ik zeker 30 naakt naar buiten gemonjourd. Nou, als er heel veel mensen op straat lopen, ben je over het algemeen heel snel aangekleed. Dus een efficiënte manier om het probleem op te lossen. Maar in dit geval was het wat anders. Want deze man was niet alleen naakt. Die droop ook nog eens lekker van de olie. Hè? Nou, prostituees, als je die extra betaalt, kunnen die ook een hele goede massage geven. De meesten gebruiken daar een neutrale massageolie voor. Hè? Is toch hun manier om iets aan klantenbinding te doen. Want dan ruik je niet waar je geweest bent. Heb je thuis geen ruzie, kan je nog eens terugkomen. Deze dame was afkomstig uit Colombia. En voor haar moest alleen maar glad en glibberig zijn. Dus ja, toen we binnenkwamen, ja, zagen we het eigenlijk al. Aan de voeten van die man lag echt een plas van de afgedropen olie. Want die man was niet behandeld met massageolie, maar door een of andere ranzige olijfolie. Want in de hoek van de kamer stond echt zo'n 20 liter jerrycan met een of andere van dat ranzige spul. Nou, ik begin met mijn verhaal. En ja, het bleek dat hij niet alleen inwendig uitwendig in de olie was, maar ook inwendig. Hij was zo dronken als een maleier. Ja, en dan heb je een probleem. Dus uiteindelijk moet hij eruit. En ja, dat wilde hij ook niet. We moeten hem vastpakken en aanhouden. Nou, dat wilde hij ook niet. Dus dat wordt knokken met die vent in dat bordeel. Dat was mijn eerste olieworstelwedstrijd. Het zit niet in ons opleidingsprogramma. Het valt ook bar tegen, hè? Het lukt uiteindelijk wel om die gozer op de grond te krijgen. Maar terwijl ik een armklem wil aanzetten, schuift hij echt van de ene kant van de tegelvloer naar de andere kant, hè?
Ja.
Nou ja, we blijven worstelen met een hij zo glad als een aal. We krijgen hem niet onder controle. Maar dan moet je weten, als wij naar binnen komen, doen we voor onze eigen veiligheid altijd even de gordijnen open. Want dan kunnen de collega's zien waar we bezig zijn. Kunnen in ieder geval van nood assistentie geven. Ja, ik kijk dus naar buiten. Op dat moment staan er zo'n 60, 70 man voor het raam. Die elkaar ook nog stevig opzij duwend zijn. Om er niets te missen hoe wij binnen dat probleem gingen oplossen. Nou, wij zien er niet meer uit. We hadden van die mooie blauwe overhemden die zijn al doorweekt. En uiteindelijk moet er wat. Op een gegeven moment zie ik in de hoek van de kamer zijn broek liggen met daar een hele brede riem. Ik heb die riem uit zijn broek weten te trekken. En samen is het ons gelukt om die om zijn middel heen te binden. En op dat moment hadden we weer grip op die gozer. Dus ik mijn handboeien gepakt, onder de riem gedouwd. Eén armpje erin, ander armpje erin. Ja, en toen hij niet meer zijn armen kon gebruiken, staakte hij zijn verzet. Dus we hadden wel gewonnen. En het is toch altijd leuk als je met z'n tweeën, met zo'n
aanhanger
thuis kan komen. Alleen, ja, op dat moment heb je wel een aantal problemen. Want ja, hij wil niet meewerken. Hij is niet aangekleed. Wij zien er niet meer uit. Die 60, 70 man voor het raam willen niet weggaan. En als klap op de vuurpijl kan er geen auto je stand komen ophalen. Dus je moet lopend met hem naar het bureau. Was toen de warmer staat, was maar 150 euro. Maar toch maar doen. Nou, we hebben zijn spullen in een plastic zakje gedaan. Zouden het wel even doen. Maar op het moment dat ik naar buiten stapte, kreeg ik eigenlijk de eerste verrassing van die avond. Want voor mij was het de eerste keer dat ik echt een heel luid applaus kreeg van het publiek. En normaal krijg je bakstenen naar je kop of ze schel je uit vol. Maar goed, we staan een stukje verder in het vollicht van de lantaarn. Nou, dan neem je een beetje afstand van je gearresteerde persoon. Iedereen wijzen en lachen. Ja, en toen pas zag ik dat hij nog steeds het condoom om had. En het apparaat was niet zo indrukwekkend. Maar ja, voor hem een traumatische ervaring. Maar ja, dat zijn wel ervaringen die je met name op de Wallen tegenkomt.
Ja, mooi verhaal.
Heel mooi verhaal.
We gaan zo nog even verder.
Ja. Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul and jazz.
Give it.
Satellite Jazz Radio, live vanaf de Zeedijk, nummer 44. Als je het leuk vindt om te komen kijken, kom lekker langs. Zeedijk nummer 44. Taboe 44 is de Instagram. Tegenwoordig ook Red Light Jazz Radio is de Instagram. Nou ja, we hebben een heleboel. En, je kan luisteren via de 99.4 van onze vrienden van Salto. En dan, als gast hebben we nog steeds Ron Beekmeijer. Maar daarbij is ook aangeschoven Ben Drachstra.
Ja, klopt.
Je moet een klein beetje dichterbij, Ben. Want anders dan horen we je niet. Tenminste, wij horen je wel, maar dan horen ze je thuis niet. En Ben ken ik al een beetje, want wij doen af en toe een klein festivaletje. En dan is Ben er ook altijd bij.
Zeker, een Red Lightjes Festival.
Zeker, zeker. Ja. Gezellig dat je er bent, Ben. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Ja. Hé, we proberen even een bruggetje, want we sloten misschien net met Ron een beetje hilarisch af. Met een waanzinnig goed verhaal wel. Maar we proberen samen, dat proberen wij hier binnen het radiostation ook te doen, ook een hart voor de buurt te zijn.
Ja, want ik heb natuurlijk niet alleen het CD-team gedaan, ik heb veel meer gedaan. En ja, de laatste jaren, vanaf 2012, heb ik inderdaad leiding gegeven aan intakeservice van het bureau en nu op bureau Burgwallen. En dan maak je op een hele andere manier kennis met wat er in deze buurt leeft. Dan heb je te maken met heel veel aangiftes. Je hebt te maken met slachtoffers. Maar ook met heel veel mensen die zorg nodig hebben. Ja. Die verward zijn, die aan het bureau binnenkomen. En ja, dan merk je dat je in plaats van die corrigerende agent was, ineens de dienstbare agent moet worden. Dus voor jezelf ook een omschakeling. Ja. En ik moet zeggen dat het voor mij eigenlijk de leukste jaren waren, omdat je op die manier mensen echt kan helpen.
Ja.
En helpen is eigenlijk wat in een diendershart moet zitten. En vandaar dat dat ook voor mij de modus was om door te gaan met dat intake service verhaal.
En daar kwam je ook in aanraking, neem ik aan, met mensen van het leger des Heils.
Ook met mensen van het leger, met allerlei andere hulpverleningsinstanties. En we hebben in het verleden natuurlijk heel veel nauw samengewerkt met het leger. Omdat wij ook mensen hadden die inderdaad zorg nodig hadden, maar waar we nergens mee terecht konden. We konden ze toen inderdaad brengen bij het leger des Heils, toen nog op 87. En dat was voor ons een hele mooie uitvalbasis. En ja, soms heb je mensen aan het bureau waar je als politie niets mee kan.
Ja.
En dan ben je blij dat andere mensen inspringen en je daar toch mee kunnen helpen.
Ja, want Ben, welkom in de show. Fijn dat je er bent. Hoe zie jij dat? Hoe heb jij de buurt zien ontwikkelen bijvoorbeeld?
Nou, ik werk nu 33 jaar voor het leger des Heils, hier in Amsterdam.
In deze buurt ook?
Ja, in deze buurt. Ik heb wel een uitstapje gemaakt naar Amsterdam-Noord voor de vrouwenopvang. Ik hou heel veel van vrouwen, maar ik vond die moeders met kinderen vond ik te ingewikkeld. Dus toen dacht ik, toen ben ik nog een poosje gewerkt in Amsterdam-Zuid, bij het Museumplein, Sociaal Pension. En sinds 10 jaar weer terug in deze buurt. Maar toen ik 33 jaar geleden begon, kwam ik als stagiaire uit Drenthe. En mijn collega's hadden nog een soort weddenschap hoe lang ik het zou volhouden in Amsterdam. En mijn langste was een half jaar, hadden ze me gegeven. En dan moet ik zeggen, want ik woonde toen ook boven de oude Gastenburg aan de Achterburgwal 120. En
hardcore.
Hardcore, ja precies. En er was ook de eerste dag was een cliënt, een dakloze meneer die daar met zijn luier zat. En de andere mevrouw die werkte tegenover in een sekswerk. En die zat me tegen het raam te tikken. En die kreeg maar geen klant. En dat vond ik zo zielig. Dus toen heb ik nog 50 gulden gebracht in die tijd. Ja, achteraf denk ik wel. Dus ik was echt heel naïef. En toen moest ik ook mensen, die moest ik schorsen omdat ze zaten te Chinezen. En ik dacht, ja, wij haalden ook altijd Chinezen op zondag bij de Chinezen. Dus ik had geen enkel beeld van drukverslaving of dat soort zaken. Dus wat dat betreft,
het is allemaal goed gekomen.
Het is goed, ik heb bijgeleerd, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Hey, maar wat heb jij zien? Want een aanleiding is ook dat we in de media hebben meegekregen dat psychische nood, verwarde mensen, dat de problematiek daaromheen snel toeneemt. Ook in dit deel van de stad.
Nou kijk, je ziet nu met name de laatste jaren, denk ik, heb je veel dak- en thuislozen uit Oost-Europa. Ja. Die worden aan de ene kant een beetje uitgebuit, denk ik, door allerlei commerciële bedrijven in de tuinbouw of landbouw of in allerlei andere mensen. En zolang je van
Dat zijn seizoensarbeiders.
Ja, en zolang je van commercieel gewin bent, zorgen zij voor een huisvesting, als je dat huisvesting kunt noemen zo af en toe. Wordt ook soms wel uitgebuit, denk ik, in een toch soort vorm van mensenhandel, zie ik het. Ja. En als je wilt overleven, soms moet je 70, 80 uur maken, raak je ook een beetje aan de drank. Ik kan me er ook nog alles iets bij voorstellen. Maar ben je niet meer inzetbaar of ze hebben je niet meer nodig, dan word je op straat gezet.
Ja.
En soms kunnen mensen ook niet meer terug. of denken dat ze alsnog weer binnen een paar weken weer een baan hebben in Nederland. Dus ik denk dat die grootste groep, dak- en thuislozen, wat nu eigenlijk geen onderdak kan vinden, is met name de Oost-Europese mensen. En de hele psychiatrie is natuurlijk een beetje wegbezuinigd. Alles moest leuk in de
buurt. Dat merken jullie op straat.
Ja, precies. Kijk, alles moest leuk in de buurt integreren. Maar ik zie ook bij sommige cliënten dat ik ook denk van, het zou je buurman of buurvrouw maar zijn.
Nou, wij hebben hier vorige week ook in de uitzending, maar wij, omdat wij buurtbewoners zijn, kennen we het allemaal. Daarbij het Pentagon, die ontploffing die daar, dat had ook te maken met iemand in zware geestelijke nood.
Nou ja, precies. Dus of al die leuke ideeën vanuit de overheid om iedereen een plek te geven en integreren in de wijk. Ik denk soms dat een beetje verkapte bezuinigingsmaatregelen. En
het sociale netwerk ontbreekt.
Het sociale netwerk ontbreekt, ja. Hmm. Volledig.
Ja.
Ja.
Nou, er zijn wel initiatieven, Marco. Vorige week hebben we zo'n initiatief van mensen die inderdaad steeds meer elkaar vasthouden en zeggen van, nou, we moeten het, als de overheid het niet voor ons doet, dan moeten we het maar met elkaar doen.
Ik heb bij ons in de korps al, zeg maar, heb ik op dinsdag gehouden een soort vrouwenmaaltijd op de oneven weken. En er komen 50 dames met elkaar eten. We hebben een recreatie-educatieprogramma, karaoke, bingo, weet ik veel. En ik heb, denk ik, van die 50 dames heb ik 15 nationaliteiten. En dat gaat altijd goed. Het is een hele gezellige sfeer. En van daaruit zie je wel weer dat mensen elkaar weer vriendschappen en contacten leggen.
Zo belangrijk.
Ja, ja, dat is echt heel belangrijk.
Ja. Hey, we gaan zo door. We hebben nog heel veel te bespreken. Ja, is een uur wel lang genoeg?
Nee, dat gaan we niet redden in het uur, denk ik. Maar ik was nog even vragen. Want jij doet op zondag, volgens mij, doe jij ook een kerkdienst, toch?
Ja. We hebben een
dat is wel speciaal.
Ja, we hebben een laagdrempelige geloofsontmoeting, noem ik altijd. Waarin ook gewoon ruimte is voor twijfel en voor wanhoop. En dat het leven soms ook niet altijd maakbaar is. Of gewoon soms gewoon ruk is, om het maar op z'n Amsterdamse te zeggen. En aan de ene kant is dan soms doen we mee met het Red Light Jazz Festival. We doen mee straks met de Pride. We hebben ook zo af en toe een Smart Lab meneer. Die komt Smart Labs zingen. En het is een laagdrempelige geloofsontmoeting met twee honden en een meneer die een kat meeneemt. Ik heb heel lang koningin Wilhelmina gehad. Een meneer die dacht dat hij Wilhelmina was. En die had een kip en een vogelkooi. En ik kwam uit Utrecht. Ja, het is ook een beetje theater.
Ja.
Maar dat hoort er ook bij. Het is geen reguliere kerkdienst zoals in de oude kerk.
Nee, precies. Maar dat maakt het ook mooi, toch?
Ik hou ervan. Ja, precies. Ja, ik zou niet meer passen in een gewone kerk of bij het leger.
Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
Nee, voor geen goud. Nee.
Nou, mooi.
Já faz tempo que eu lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história é escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Vê que não tá sozinho, a dor que queima no teu peito já chegou no teu vizinho. Bem pior do que a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender. Mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Se pensa bem, meu compadre, a gente que é pobre tem o queijo na mão. Entendeu que a maioria sabe dividir o pão. Mas vive sempre apanhando, já tá levantando, vai ficando esperto. Aprende a escolher os homens, ou ainda vai morrer de fome. We'll be right back.
ver que não tá sozinho. A dor que queima no teu peito já chegou no teu vizinho. Bem pior que a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. O que pra gente não tem presente nessa vida. De lá, de lá.
Gezelligheid in de studio.
Toch wel, hè? Het leek even dat iedereen thuis zou blijven en alleen maar voetbal ging kijken.
Nou, op straat is het wat rustig, ze komen al. En we hebben mooie verhalen allemaal. Ron Beekmeijer hebben we in de studio nog steeds. Ja. Net hadden we Ben uit Drenthe, waar hij nooit meer naartoe gaat. En terecht.
Maar nee, het is heel mooi, hè, Daan?
Ja, zeker, Drenthe
misschien
is heel mooi.
Misschien niet om te wonen, maar wel.
Maar je moet hier wonen en dan af en toe naar Drenthe toe gaan. Dat denk ik dat dat een goed plan is. Maar we hebben een collega van Ben in de studio nu. En dat is Nina. Goedenavond.
Hi.
Of goedemiddag is het nog.
Ja,
goedemiddag.
Nog eventjes.
Maar maakt niet uit. Wat gezellig dat je er bent.
Ja, dankjewel. Wat leuk.
Ja, zeker. We waren eigenlijk... We meanderen een beetje door de buurt. En kwamen met Ron en de zeden, prostitutiepolitie... kwamen we terecht op wat er hier in de buurt nou speelt. Zowel grappig als ook heel serieus als het gaat over mensenhandel.
Want dat zit er nog steeds. Hè? Als je langs die ramen loopt, dan lijkt het allemaal heel vredig. Ja. En of iedereen het vrijwillig doet. Maar dat is natuurlijk alleen maar de buitenkant.
Ja.
Als je wat dieper op de materie ingaat, zitten er toch heel veel dames die een of andere vorm van dwang ervaren. Of misschien een trauma hebben, waardoor ze eigenlijk dat werk niet zouden willen doen.
Ja.
En dan kom je achter door gewoon met die mensen in gesprek te gaan, door ze te leren kennen. En het vertrouwen te geven dat ze inderdaad hulp kunnen krijgen. En dat kan bij inderdaad meerdere instanties. Laat ik wel wezen, niet alleen de politie loopt langs de ramen, maar ook andere mensen die in de hulpverlening zitten, willen daar natuurlijk dolgraag wat mee. En ja, ook het Leger des Heils heeft daar zijn roots en zijn linken mee natuurlijk.
En daar heeft Nina dan haar roeping gevonden, blijkbaar.
Ja, het is eigenlijk precies wat je zegt. Wij gaan langs de ramen, maken verbinding, zorgen dat ze een plek hebben, de huiskamer, waar ze voor of na hun dienst even een sociaal contactmoment hebben. En dan gewoon een gesprek aangaan.
Want geef eens een tipje van de sluier. Hoe herken je nou? Wat zijn signalen waardoor jullie, of jij in dit geval, denkt... Hier is iets niet oké. Okay.
Hier is iets aan de hand.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld een deelnemer die zegt, die pretendeert heel erg van, nou, ik hou hiervan en ik vind dit leuk. En nou, uiteindelijk, als je dan dieper gaat vragen van, hé, waar ligt dat dan? Hoe komt dat dan? Dan kom je er gewoon achter dat ze vroeger seksueel misbruikt is.
Ja.
En dat dit is hetgeen wat ze kent, zeg maar. Dit is het beloningssysteem. Dit is... Ja, de liefde, de taal die ze spreekt. Wel, dit is helemaal niet wat ze wil. Ze heeft ook gewoon dromen.
Nee.
En als je daar dan verder op ingaat, dan hoor je opeens... Oh, je wil schoonmaakster worden in een vliegtuig.
Ja.
En dan ga je steeds verder afbellen. Oké, wat wil je eigenlijk?
Maar Nina, je vertelde, je komt uit een hele andere tak van sport.
Ja.
Hoe, daar moet je inkomen, lijkt me. Kijk, hier zit een politieagent, die is getraind om... Maar hoe kom je in dat wereldje, word je ervaren, zeg maar?
Hoe word ik ervaren? Hoe kom ik er en hoe word ik ervaren? Ik kom er eigenlijk door... mijn vader die woont in Thailand, in Pattaya. En daar is heel veel prostitutie. En ik heb ook heel veel in Cambodja gezien. En toen dacht ik, deze doelgroep spreekt mij aan. Ik vind hier heel veel... die vrouwen zijn heel krachtig. Die zijn heel authentiek.
Ja.
Ik wil daar wat mee. En toen zag ik deze functie voorbij komen. Toen dacht ik, dit moet ik.
Ja.
Deze wereld moet ik in.
En hoe word je ervaren dan? Hoe ga je de truc doorkrijgen? Of krijg je een training daarvoor?
Je krijgt veel trainingen. Ah. Ik heb me ook omgeschoold, want ik kom uit marketing inderdaad. En vooral verbinding leggen is heel belangrijk. Ik denk dat 90% van onze doelgroep is Latijns-Amerikaans. Dat zijn wel echt persona. En die, dan karakters die tevoorschijn komen. En ik denk
die roken sigaren, hè?
Nou, die doen van alles. Ja, ja, ja. En ik denk 80% daarvan is weer transgender. Dus ja, we hebben een hele specifieke doelgroep. Maar iedereen is welkom bij ons. En ik word ervaren als energiek. En ze denken, oh ja, met jou kan ik wel de verbinding leggen. Of laatst kwam er iemand bij mij die zei, ben je op kantoor? Ben je in de huiskamer? Zei ik, ja. En toen kwam ze opeens met zo'n JBL-box. Toen zei ze, wij gaan dansen. En toen hebben we denk ik 1,5 uur staan dansen.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dat is ook verbinding maken.
En veiligheid geven.
Ja, zeker. Ja, en dan uiteindelijk, ik als uitstapcoach ik wil niet dat ze uitstappen, maar ik wil vooral dat ze doen waar ze goed in zijn en de potentie bereiken.
Toch even voor de luisteraar. Ja. Een uitstapcoach?
Een uitstapcoach.
Is?
Ja, dat is iemand die zorgt dat ze uiteindelijk doen waar ze goed in zijn. Dus misschien is dat geen sekswerker zijn. Mm. Maar misschien is dat wel in de catering werken. Misschien is dat zangeres worden. Eigenlijk gewoon op zoek gaan naar wat je echt wil. Om hier uit te stappen.
Danseres?
Ja. Danseres. Ja. Van alles.
Durf jij een uitspraak te doen over hoeveel procent van de prostitutie onvrijwillig?
Ik durf geen percentage te zeggen. Ik durf wel te zeggen, het verhaal is nooit het verhaal.
Nou.
Dus ze kunnen zeggen, nou, ik sta hier met volle zin vandaag en het is goed, want het weer en dit en dat. Ja, dat is eigenlijk, er zit altijd een verhaal achter de deur.
Ja. Hoe herken jij dat, Roem?
Ja, want ik denk dat er niemand op een dag wakker wordt en zegt, laat ik vandaag eens als prostituee achter het raam gaan staan.
Nee.
Er zit altijd een reden waarom mensen dat gaan doen. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk ook heel veel te maken gehad met loverboys. Dat was dan met name met Nederlandse talige dames. Maar we hebben ook veel te maken gehad met financiële dwang. Ik heb een moeder gekend die 36 jaar oud was, die alleen maar achter het raam is gestaan omdat ze inderdaad een uitkering had en wilde wat extra bijverdienen om de studiekosten van haar 2 kinderen te betalen. Dan is het ook geen vrijwillige keuze, hè, maar een financiële keuze. Ja. Zo zijn er heel veel verschillende manieren.
Ja.
Dus de dwangmatigheid of de trauma's zijn heel breed. Je kan het niet op één moment vastleggen.
Nee.
En dat is ook de moeilijkheid om erachter te komen wat er nou werkelijk speelt.
Ja.
En ik durf, nodig.
Ja, en ik durf ook geen percentage te noemen, maar het is net aan wat je eronder schaart en wie je het vraagt.
Ja.
En het loopt uiteen tussen 10% en 90%. Dus eigenlijk kan je daar helemaal niets over zeggen.
Nee.
Maar het is niet. Maar het gedwongen prostitutie, dus echt met de loverboys en met dat, is wel redelijk.
Nou, de echte grote dwang is natuurlijk wel minder geworden. Omdat het natuurlijk inderdaad voor de bordeelvuurders ook makkelijk is gemaakt om de controle te houden.
Ja.
We hebben de leeftijd in Amsterdam hoog gegooid. Is 21 jaar nu. De bordeelvuurders waren vroeger natuurlijk altijd tegenstanders. En sinds ze vergunningplichtig zijn, zijn ze ook alert op signalen van mensenhandel. Er is een telefoonnummer met het zedenteam. Als er problemen zijn, kunnen ze meteen bellen. Er is ook een telefoonnummer bekend bij alle dames die achter het raam werken. Dus mocht er problemen zijn, kunnen ze direct bellen met iemand van het zedenteam. Die telefoon is of op straat of van het bureau.
Verdwijnt de prostitutie wat dat betreft niet meer van de ramen weg naar belafspraken? Of er zijn natuurlijk heel veel andere.
Het wordt ook gedaan. Ja, zeker. Het wordt ook gedaan.
Hoe kom je daar dan achter?
Door te praten. Blijven praten.
Ja.
Want wij zien ze natuurlijk hier op de wallen. We maken hier contact. En sommigen die zitten niet meer hier achter de ramen. Die komen wel nog naar ons toe.
Ja.
Dus dat is echt jaren later.
Ja.
En dat ze dan toch weer de weg terugvinden. En dan misschien niet achter het raam, maar dan wel misschien op een website of via telefonisch.
Ja. Hey, dan gewoon even het erotisch centrum. Hier niet en ergens anders?
Ja.
Korte mening gewoon.
Spannend. Ik zou dat heel vervelend vinden, want dan is het gewoon niet meer zichtbaar.
Ja.
Dan is er gewoon geen controle meer op.
Okay.
En de politie heeft geen mening, maar de mensen die werken bij het zedenteam hebben wel een mening. Die zouden het ook heel jammer vinden. Want je raakt je informatiepositie kwijt, je raakt de contacten kwijt en je moet maar zien hoe het daar gaat ontwikkelen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat was hier gewoon even nieuwsgierig.
Ja, zeker. Heel goed. Ik zit te denken aan. We gaan het volgende uur al bijna in. We moeten nog een rondje voetbal doen, geloof ik. Dus we blijven lekker nog even met Ron hier staan. Als hij zin en tijd heeft. Dat vind ik onwijs gezellig.
En vooral over voetbal, daar heeft hij heel veel zin in.
Ik vind het wel ook vanuit het radiostation. Die handreiking doen wij hier nu, zowel naar Ben als naar jou. om te kijken of wij wat vaker samen kunnen optrekken. Want wij vinden dit soort initiatieven van heel groot belang. En ja, willen ook op die manier, ook al is het de leukste buurt van Nederland, willen we dus ook de kwetsbare kanten van de buurt positief
zeker
stimuleren.
Ja,
toch?
Absoluut.
Heel erg mooi. Ik doe eraan mee.
Ja, mooi. Gaan we afspraken.
Oké, okay, Nina en Ben, dankjewel.
En
Ron, we spreken elkaar zo meteen nog even. En wij ook Maarten. We gaan nog even een uurtje verder zometeen. Ja.